Je hebt een Maud en je hebt een Pia en jullie zijn zusje van elkaar. Hoe komen we hier zo te zitten? Ik had jou, Maud, gevraagd of jij interesse had om je verhaal te vertellen wat je deed bij de waterwerken. Mm-hmm. En nou ja, dat is natuurlijk een ontzettend waterwerk op zich wat je daar gedaan hebt. Mm-hmm. Dus daar was ik heel erg geïnteresseerd in. En toen kwam jij met het verhaal van ja, maar ik heb een zus en die is helemaal de oceaan overgestoken. Die is ook wel interessant hoor. Dus vandaar dat jullie hier
op een boot.
Ja, op de boot van je zus.
Ja, precies. En ik denk dat dat niet de oceaan, dat dat niet de enige link is met water die we hebben. Want misschien wel het beginsel van dit alles is dat we samen zijn opgegroeid aan de Maas. In een dorpje Kessel in Limburg. Ik denk altijd uitkijkend op dat water, op die rivier. Ja, misschien is dat wel waarom, waarom water altijd voor ons beiden een belangrijk onderdeel is, denk ik.
En we zijn ook echt jarenlang met onze ouders gingen we dan naar Italië en dan ging die boot altijd achter de auto en dan gingen we daar ook het water op. Dus oh, ja. We zochten ook het water altijd op toen we jong waren. Of dan herinneren we dat we ook een vlot hadden gebouwd en dan gingen we de Maas over en onze vader had dus een bootje. Of we gingen de Maas over zwemmen. Ja, vele malen de Maas mogen ervaren. En toen, ja, ik ben eigenlijk 6 jaar geleden ben ik van Limburg naar Rotterdam verhuisd. En toen ja eigenlijk de Maas naar het noorden gevolgd. En
Ja, en die weg heb ik inderdaad ook gevolgd. Of nou, iets met een omweg via van Limburg naar Breda. En toen kwam ik ook naar Rotterdam inderdaad. Ja, steeds verder de rivier volgend. Wie weet wonen we straks in de Noordzee, Pia.
Ja, inderdaad. Wauw. Wow. Ja.
Of de Noordzee is hier.
Ja.
Oh ja.
Gewoon
ja.
De Maasvlakte in. En dan gaan we met dit bootje gaan we erop op uit.
En wat bedoel je met de Noordzee is hier? Want hij stroomt natuurlijk met vloed de rivier in.
Op, ja. Ja, de zeespiegel stijgt op, zegt men.
Ja, daar zijn ze nu veel mee bezig. Hè? Om die trends te spotten van vroeger. Om te kijken hoe het in de toekomst nog meer gaat stijgen. Maar ja. Ik hoorde laatst ook weer iets over van ja, dat is een scenario nog nooit is voorgekomen. Dus je kan daar ook niks mee. Je weet niet hoe hoog het gaat komen. En de dijken zullen niet meer hoger gebouwd worden inderdaad. Want dat houdt op een gegeven moment op. Dus ja, dan moet iedereen terug. Dan gaan wij misschien ook terug naar Limburg, Maud.
Maar, misschien is dat onze bestemming.
Ja.
Ja, om weer gewoon
toch
terug
weer
te gaan.
Of we moeten met z'n allen op een boot gaan wonen. En gewoon meegaan met de zeespiegel. Ja. Ja, ik vond het ook wel interessant toen die overstroming was in Limburg. Want toen was ik daar. En toen was ik wel van aan denken van, oh, ik woon op het water. Gaat mijn boot iets merken nu? Maar het scheelt dat ik achter de sluis zit. Anders was wel degelijk een verschil geweest, een paar meters ook.
Ja, maar nu we het dat over die overstromingen hebben, dat vind ik ook wel een interessant iets. Ik sprak een keer met Maarten Kleinhans, dat is iemand die heel veel weet over rivieren in Nederland en doet daar veel onderzoek naar. En hij zegt ook, en dat vind ik wel een spannende gedachte, laat het maar komen. Laat het maar overstromen, het land. En eigenlijk denk ik ook, ja, wat zitten we de hele tijd muren hoger te bouwen die dat water tegenhouden? Want een soort natuurlijk proces en een gezonde bodem, die ontstaat ook uit water wat komt en weer weggaat. Daardoor heb je een vruchtbare bodem. En wat voor bodem leven wij eigenlijk als wij iets proberen te beschermen? Maar wat beschermen we eigenlijk? Of breken we het eigenlijk juist meer af door de muren steeds hoger te maken?
Ja.
En ja, nou, ik vind het wel een interessante gedachte om het te laten overstromen.
Je hebt die website toch, waar je dat kan zien?
Ja.
Ja,
je kan ook je postcode intoetsen.
Ja, precies.
En dan bij het slechtste geval wordt dan op die postcode vermeld hoe hoog het water bij jouw huis komt.
Ja, de boeren bijvoorbeeld uit het Westland, die zijn al bezig met hun teelt aan te passen op dat het water uit de grond steeds zouter wordt. Ze zijn een soort van ziltige aardappels nu aan het telen, die soort tegen dat zoute water kunnen, om de smaak soort van toch te kunnen behouden. Daarvan. Mm-hmm. En dat vind ik een hele interessante. Die zijn ook van, ja, laat het water maar komen. Wij passen ons aan op moeder natuur eigenlijk.
Ja, en dat aanpassen, dat is denk ik ook weer iets Ja, zo hebben we als mens altijd geleefd. Nomadisch. Het is nog helemaal niet zo lang dat we gevestigd zijn op één plek. En rivieren, water was altijd hetgene wat ons... wat bepaalde waar wij woonden. En als de rivier verplaatste, dan verplaatsten wij mee. En ja, tegenwoordig hebben we huizen gebouwd die zo groot zijn en zo vast staan aan de grond dat we dat niet meer kunnen verplaatsen. Dus dat maakt het heel moeilijk om onszelf flexibel te maken met die overstromingen van de Noordzee en de stijging van die zeespiegel. Maar ja, Pia, ik denk dat jij het juiste huis hebt gekozen.
Voor de overstroming. Ja. Ik vind ik zit daar de laatste tijd wel veel over na te denken. Gewoon als dit over het futuristische scenario van dat ik wel goed zit. En jij ook, Nico.
Nou, het bootje voor mij is sowieso kleiner dan jou. Bij mij zou het alleen maar een soort reddingsbootje zijn. Ik zou er niet op kunnen leven, denk ik.
Ja, we zitten gewoon in een huis.
Ja. Precies, op het water.
Ja.
Hoe is het voor jou, Pia, om op het water te wonen?
Ja, ik heb dus onlangs mijn touwen vervangen en nu schommelt de boot wat meer. Dus ik ben er iets meer bewust van dat ik op het water ben de laatste tijd. Zoals je ziet.
Wat zien we?
Oh ja.
Kijk, we schommelen best wel veel. Ik heb mijn andere andere knopen gelegd en nu is hij toch ongelijk. Voor mij voelt het niet alsof ik ook op een stad, in de stad woon. Want net zoals net, toen was er een vis... Volgens mij door iemand die op de rand liep, was een vis in het water gegooid wat iemand aan het eten was. En dan komen er opeens 50 meeuwen op die vis af. En dan zit ik daar midden tussenin. Dan zitten al die meeuwen vliegen over mijn boot zo.
Ja. Oh ja.
En dan, ik heb ook wat schildpadden die er dan naast me zitten. Of koetjes. Dus er is één koet, die maakt me elke ochtend om 6 uur loopt die zo... En dan ga ik zo door mijn luik kijken en dan zie ik daar zo meer koets zo. Ja, dan zit hij hier boven mijn hoofd. Zit hij, dat is dus één altijd
je wekker.
Dezelfde.
Ja.
Oh, ja. Nou, ik slaap nog wel even langer door dan 6 uur. Maar dat is wel dat is wel een veel voorkomend fenomeen, die meer koets. voor de rest op het water wonen, ja. Ik benut... Ja, ik pak soms nu ook vaker de watertaxi naar mensen toe. Omdat hier een watertaxipunt is. En dan kan ik naar een vriendin. Die woont dan bij de andere kant van de Erasmusbrug. En dan in plaats van mijn fiets of de tram of de metro of auto... pak je dan ook een watervervoersmiddel. Dat vind ik ook wel mooi.
Of je eigen boot.
Ja, of ik zou met mijn eigen boot kunnen varen.
Ja, maar dan moet je door die sluis.
Ja, dan zou ik wel uiteindelijk wel bij het Euromaspark ligt daar die sluis. Mm. En dan moet ik daar wel doorheen. Maar ik zou zo ver mogelijk als oude... Ik zou daar nog wel langs een kroeg kunnen aanleggen. Ik weet niet waarom ik kroeg zeg, maar dat is gezellig. Dus dat zou een optie zijn.
Ja. Ik ben ook wel benieuwd. Als ik nu zo kijk, dan zie je ook de huizen. Zie je de twee... De drie bovenste verdiepingen.
Ja.
Zie je met het eb en vloed dan ook... Zie je ook aan door het uitzicht of het eb en vloed is? Oh ja, klopt.
Ja, door de sluis zijn er geen getijden.
Nee, inderdaad. Nee.
Maar ik weet wel vaak dat mensen het interessant vinden als ik hier dan... soms dan douche ik even op de boot. Want dan wil ik niet daar... Ja, dan ga ik hier even... Maak ik een emmer met water en dan ga ik hier me gewoon wassen. En dan lopen er mensen voorbij en die kijken dan van... Oh ja... Daar woont iemand op een boot. En het zijn wat grappige dingen. Ja. Of ik moet wel een paar meter lopen als ik dan naar de douche wil. Of over het steiger.
Die is daar bij de
ingang. Ja, precies. Het is een beetje kamperen. Maar het idee dat ik met mijn huis overal kan gaan liggen, vind ik zelf heel een interessant idee.
Heb je ook plannen om behalve hier...
Ja, zeker. Ik denk dat ik wel... ik hoop... rond de lente volgend jaar naar Scheveningen kan. Ik sta er nu te wachtlijst. Want dan kan ik sneller de zee op. En het is toch wel mijn idee om volgend jaar niet lange zeilreis, maar wel een zeilreis te maken. Misschien over het Engelse Kanaal of richting het noorden. Die plannen zijn nu in de ontwikkeling. En dan zou ik wel even de bootzee en mezelf zee klaar moeten maken. dus ik wil iets dichter bij de zee, zodat ik sneller de zee op kan. Ja. Daar kijk ik wel naar uit.
Maar je zus heeft verteld dat je een hele tocht over de oceanen hebt gemaakt.
Ja, dat is nu bijna 2 jaar geleden. Ik denk...
Zonder dat je überhaupt ooit
gezeild had. Ja, ik kon niet zeilen. Dat was wel een ding. Maar ik was aan het liften. En de man die mij meenam was volgens mij best wel... die had snel iemand nodig. Dus je had niet veel keuze in wie meeging. Dus volgens mij was ik wel een goede keuze. Of volgens mij was ik de enige keuze die mee wilde. En dat moest heel snel. Ik had een jonge man uit Zweden ontmoet. En die had ik dan in Colombia aan de kust in het noorden. Gingen we elkaar ontmoeten bij zo'n haven. Het café in de haven. En hij zei, ja, ik ga morgenochtend naar Panama. En je kan mee. We kunnen je hulp goed gebruiken. En toen... dat was mijn eerste keer dat ik van landbewoner naar zeebewoner werd. En ik weet nog dat dat heel interessant was. Want ik ging naar mijn hostel. Pakte mijn backpack bij mijn stapelbed op. En toen voelde ik soort van... Oké, nu gaat er een grote verandering gaan nu plaatsvinden. En toen herinner ik me nog heel goed dat ik de eerste keer op die zeilboot stapte. En ik had nog nooit op een zeilboot gestapt. En met mijn backpack op. En dat die boot... Dat ik bijna in het water eigenlijk al viel. En dat die backpack zo zwaar was. En dat het heel, was heel interessant. En toen moest ik ook gelijk die avond slapen op de boot. En toen had ik een 4 dagen zeilreis in het verschiet liggen. Van Colombia naar Panama. Die zou normaal 2 dagen duren trouwens. Alleen we hadden geen wind. Dus dat was ook gelijk een interessante ervaring. Om hoe het is om te zeilen. Zonder wind. Mm-hmm. En dan kieper je, wiegel je en schommel je van links naar rechts voor dagen. Ja, want we hadden niet echt een motor. Ja, een hele kleine buitenboordmotor. Maar die was niet echt gemaakt voor de zee. Dus we waren wel afhankelijk van de wind. En van, van de wind. En die was er niet. We lagen 2 dagen stil. Op zee, de Caribische Zee.
Ja, maar dan ben je in Panama en toen?
Ja, en toen zei Gustav, de man uit Zweden, die stelde dus voor van ja, ik was niet zeeziek ook geworden. Zij noemde dat als eerste, weet ik nog wel, van ja, je bent niet echt zeeziek geworden. En je bent wel een aanpakker, dus mijn plan is om naar Frans-Polynesië te gaan. En van mij mag je mee. En toen weet ik nog dat ik mijn moeder, ik zei, dit moet ik even overleggen. En toen ging ik mijn moeder opbellen. En toen volgens mij mijn zus, volgens mij had ik iedereen even die dichtbij me stond opgebeld. Van jongens, ik kan dit doen. Ga ik dit doen? En toen zeiden een paar mensen van nee, je bent gek. Maar volgens mij zei mijn moeder, Harry zei, mijn vader Harry, die zei ook van, weet je dat wel zeker? Maar Mandy, onze moeder, die zegt altijd, ja joh, gewoon doen. Gewoon doen. En dat was wel, als je moeder dat zegt, dan... Kan je dat ook aan, toch? Ja, dan kan je de wereld aan als je moeder zegt van ga. Dus toen ging ik ook. En toen zijn we de boot klaarmaken door het Panama-kanaal. En ik wist ook niet wat ik aan het doen was, hè. Want ik moest op een gegeven moment de boot klaarmaken. Dat zeg ik nu stoer. Maar ik wist niet hoe je een boot moest klaarmaken. Ik werd een paar keer per dag de mast ingehezen om die te maken. Alles was een eerste keer. Dus waren heel veel dingen ook niet voorbereid. Maar omdat het mijn eerste keer was, weet je ook niet wat er fout kan gaan. En dan kom je pas achter als het fout gaat. Dus dat zijn... ik denk, ik doe vaak dingen en door ze te doen leer ik ervan. Leren door te doen, ja.
Maar dan is de vraag wel, ging het fout?
Ja, er zijn een paar dingen fout gegaan. want we vertrokken op 27, 28 mei, rond die tijd. Vertrokken we dan richting vanuit Panama, richting Frans-Polynesië. En Gustav zei, ja, we moeten van 50 dagen uitgaan. Dus we gaan voor 50 dagen ook eten verzamelen, water. En we moesten nieuwe zonnepanelen kopen. En het was een hele primitieve boot. We hadden echt niet heel veel. We hadden ook geen koelkast of... We hadden nog niet eens we hadden een soort marifoon, maar we hadden niet die hulptelefoon. Die, dat soort dingen hadden we allemaal niet. En wat is er fout gegaan? Ja, we hadden een lek in onze watertank. Dus de hele watertank was leeg. toen waren we afhankelijk van de flesjes water die we hadden gevuld. Ja. Die voor in de boot lagen. En toen moesten we opeens heel gestructureerd gaan tellen van hoeveel water hebben we, hoeveel dagen hebben we. En dan, we moesten echt gelimiteerd water drinken tijdens die reis. Ik heb ook veel pasta gegeten, omdat dat met het zeewater gekookt kon worden. Rijst was op een gegeven moment overbodig, dat mocht niet meer. Dat zuigt heel veel water op.
En dat kan je niet koken met zeewater?
Nee, ja, geprobeerd, maar dat was niet zo lekker.
Ah, oké. Okay.
En ook dan tanden poetsen met zout water. Ja, alles ging met zout water. Ik voelde me echt zo'n rotte vis eigenlijk op het einde van die zeilreis.
Oh, ik dacht, nu ga je zeggen een zeemermin.
Maar oh, was het maar een zeemermin? Nee, ik voelde me heel vies. En, want het is heel warm, hè? Dus je zweet. Alles is zout. Ik stoot zout water uit. Ik drink zout water. Ik poets mijn tanden met zout water. Ik eet zoute pasta.
En je beweegt weinig.
Ja, je beweegt helemaal niet. Maar toch zweet je veel. Ja. Dat was best wel een zoute ervaring. Ja. Tweede fout was dat ik één ochtend, volgens mij was het dag 20, werd ik wakker. En toen keek ik uit mijn kajuit heel vroeg, omdat ik de boot hoorde wiegeren. Ja, ik wilde wapperen zeggen, maar ik hoorde de zeilen wapperen. Zat er een heel groot gat in het zeil, van naad tot rand, van rand tot rand. En toen kon ik de blauwe lucht zo zien. Toen dacht ik, oh nee, shit. Ja, ons enige groot zeil was kapot. En natuurlijk het enige reparatiemiddel wat we hadden stamde ook uit het jaar waar de boot uit stamde. Dus de jaren 70 hadden we zo'n, dat ken jij misschien, zo'n priknaai ding. Die je zo prikt en dan dat doorheen haalt. Een hele oude was dat.
Een kromme naald.
Ja, maar echt zo'n, ja, zoiets. Maar dat was geen, was geen boekje hoe je dat moest gebruiken. Dus dat was ook nog een uitvinding. Ja.
En tape.
Ja, toen hebben we getaped en genaaid. En toen heeft dat mij iets van 10 uur geduurd. En toen konden we het zeil weer hijsen. En toen gingen we koers weer maken. En toen, dat was wel leuk. En de andere grote fout is denk ik dat ik met te weinig kennis misschien die tocht ben gaan maken. En dat ik wel een keer na moest denken van als Gustav, die man, dan nu overboord zou gaan. Kan ik het manoeuvre een man overboord trouwens uitvoeren? Kan ik hem ophalen? En kan ik in mijn eentje dan ook zeilen naar Frans-Polynesië? En ik denk dat dat nee was. En dat maakt het ook wel een beetje eng. Ja, dat je opeens midden op zee, waar de golven heel hoog zijn. Als je daar moet stoppen, omdat iemand overboord valt. Ja, dat... toen...
Wat had je dan gedaan?
Ja, weet ik niet. Ik was ook heel boos, want Gustav ging vaak over de rand buiten plassen. En dan werd ik gewoon heel bang, want ik dacht dat hij dan erover zou vallen. En dan moest ik dat doen en ik wist niet hoe.
Dus jij was ook een soort van, eigenlijk heel afhankelijk van hem ook.
Ja, best wel.
Ja.
En er lagen ook alleen maar Zweedse boeken op de boot. Waarin die manoeuvres waren uitgelegd. En dan probeerde ik maar Zweeds te leren lezen. Maar dat was ook wel een beetje eng.
Dus jij kreeg, voordat Gustav overboord ging, nog snel een Zweedse cursus van hem.
Ja, wauw. En toen heb ik halverwege voor jou een flesje water moeten vullen.
Ja, inderdaad. Dat was wel een mooi verhaal, inderdaad.
Ja.
Want toen, ik had aan Pia gevraagd of ze op het midden van de Pacific,
ja,
de grote oceaan, of ze een flesje water wilde vullen daarvoor mee. En dat heeft ze gedaan, maar er zat ook een heel mooi verhaal bij, dat ze echt een wekker had gezet, 's nachts om op te staan en precies op het moment dat ze dus op het midden waren, dat flesje met water te vullen.
Ja, op het midden, dat bedoel je op de evenaar.
Ja,
ja, precies.
En ik weet nog dat Gustav toen ook dacht, waarom sta jij op om 4 uur 's nachts om dat flesje water te vullen? En dat flesje water lag toen volgens mij ook nog iets van bijna 20 dagen ergens gekoesterd. Want we waren water uit flessen aan het drinken op dit moment. Hè? Dus ik moest die fles ook echt bewaren ergens, dat er niet werd uitgedronken.
Oh ja, inderdaad.
En, ja, we hebben wel lang gekeken naar... Ik heb dat flesje de hele tijd bewaard. Voor maandenlang. En,
ik heb er wel eens aan geproefd.
Oh.
Het is ook heel zout.
Ja.
Maar ik was gewoon zo benieuwd. Want ik dacht, ja, dan heb je zo'n flesje wat gewoon een stukje oceaan is van heel ver weg. En dat idee dat dat nu gewoon bij mij is, vind ik heel mooi eigenlijk. Dat er gewoon een stukje oceaan nu hier is. En dus ik was gewoon heel benieuwd. Ik dacht, je wil dan toch even proeven en dan weet je zeker dat het echt is. Dus toen proefde het heel zout, maar ik weet niet of het zo gezond was.
Oh. Ja. Hoezo was dat zo belangrijk eigenlijk voor jou?
Om het te proeven?
Nee, dat ik dat flesje ging vullen.
Nou, ik denk op dat moment voelt het voor jou misschien van, nou ja, ik vul gewoon een flesje. Ja, wat is er nou zo bijzonder aan als ik hier over de boot hang en wat water vul in een fles? Maar op het moment dat je het meeneemt naar een andere plek, dat vind ik wel een heel... Dan gebeurt er wel iets interessants, denk ik. Want dan heb je gewoon een stukje plek meegenomen. Een stukje plek waar ik ook nooit zelf geweest ben, maar waar Pia wel geweest is. En... Maar goed, bij water is dat natuurlijk heel erg een vraagteken. Is dat wel een stukje plek?
Water kan overal zijn.
Ja. Ja, precies. Dus water is vloeibaar. En water neemt vormen aan van andere dingen. En water beweegt en verplaatst. En doet wat het zelf wil. En ja.
The Museum of Water is een rondtrekkend museum. Het museum verzamelt namelijk verhalen. Museum of Water begon in maart 2013 op een straathoek in Soho in Londen en reisde 3 jaar door de UK. Sindsdien is het naar verschillende delen van Europa gereisd. In de tijd dat het Museum of Water in Rotterdam was, vertelde Amy Sherrox, een Engelse kunstenares, het volgende verhaal.
For 3 years I've been gathering water across Britain and into different parts of Europe. But for 2 years we have been gathering the water of Rotterdam and all around the city in really different parts to it.
Dit is badwater van een vrouw die een heel klein babytje had. En na 2 weken durfde ze met haar kindje samen in bad. En dat water heeft ze bewaard en in een heel mooi flesje gedaan. Dit is water, dat komt van de Zuidpool. Normaal kan je niet zeggen hoe oud water is volgens mij, maar bij ijs, 1 centimeter ijs is 80 jaar. En dit is iets van 20.000 jaar oud water, maar we hebben ook een flesje van bijna 550.000 jaar oud water in het museum.
We have a museum of maritime history. We have a museum of our exploits on the water, of men's exploits on the water, but we don't have a museum that just looks at the thing itself.
En naar mijn idee zit er ook wel iets achter dat je wilde dat ze behouden terugkwam. Dus als jij dat flesje, met het krijgen van het flesje weet je zeker dat zij heel huids terug is. Als je dat flesje nooit had gekregen, was dat nooit niet teruggekomen.
Yeah. Oh ja, dus het was ook een soort bewijsmateriaal eigenlijk.
Ja, blijkbaar.
Ja, misschien is het ook een bewijsmateriaal. Ja.
Ja.
En ook een bewijs om te testen of je wel echt op die oceaan bent geweest misschien.
Oh, wauw, ja.
Ja, maar dat was trouwens ook wel heel bijzonder inderdaad. Want nu heb je het over bewijsmateriaal van dat flesje. Maar het was ook wel heel bijzonder om het contact met Pia tijdens dat zij weg was. Want zij hadden helemaal niks aan boord. Het was een hele oude boot. Ze hadden geen marifoon of zo.
We hadden marifoon, maar daar gaan we even flink op en neer. maar kijk, een marifoon gaat op via zenders. Dus die kan je hier gebruiken. Maar midden op zee heb je geen bereik.
Oh ja, ja.
Dus dan ga je met een satelliettelefoon. Ja. Maar we hadden dus een hele oude, halve kapotte satelliettelefoon. Waar die knop van hulp dus niet heel goed deed. En we konden maar met 1 contact of een paar contacten maximaal appen. Dus dan waren we heel selectief.
Nou, appen,
heel kort een berichtje sturen.
Ja, maar dat kon ook maar 70 lettekens of wat. Of dat was
en die was heel duur ook meteen. En toen, ik heb met jou geen contact gehad, nee.
Jawel.
Ja?
We hebben 2 keer of zo, of 1 keer zo'n sms'je, maar dat was dan ook...
Ja, hoi, alles goed.
Ja, zo heel kort bijna dat je... Of je had volgens mij ook een soort codetaal zonder A en O en U's erin.
En zonder spaties ook.
Zodat ik het dan soort van kon ontcijferen wat er stond. Ja, maar het enige wat we eigenlijk wel hadden was van jou, was die GPS. Dus we hadden een soort GPS-code doorgekregen van Pia, mijn ouders en wij. Ik en mijn broertje en de familie. En daarmee konden we iedere dag, en dat deed ik iedere dag als ik opstond en voordat ik ging slapen, keek ik op dat GPS-tracker, want dan kon ik zien waar die boot was en kon je de route volgen, zeg maar. Ja, er was in ieder geval iets van een soort referentiepunt of een bewijsstuk van, oh, ze zijn er nog, ze bewegen nog.
Ja.
Ja.
Ja, ja, dat... Ja, voor mij was dat heel normaal om even dan geen contact, denk ik, te hebben. Maar het duurt wel lang, want ik kwam ook aan op land en er waren ook geen telefoonpalen. Dus toen kon ik ook geen contact leggen met mensen van, jullie zagen denk ik van, oh, dat bootje is aangekomen bij een eiland. Maar ik had helemaal niks waarmee ik contact kon leggen van, ik ben aangekomen. Dat was ook nog wel interessant.
Ja, ik weet ook nog toen jij aankwam, toen was je een beetje emotioneel en toen zei je ook, ik dacht dat jullie me allemaal vergeten waren. En dat komt gewoon puur door dat feit, omdat je gewoon geen contact met ons hebt gehad. Dus dan denk je, oh, iedereen is mij vergeten. Maar iedere dag dachten wij aan jou.
Ja, en dat mensen ook echt die GPS aan het volgen waren.
Ja.
Dat was echt bizar, want de enige persoon waar ik contact mee had, was die man. Gustav, ja.
Gustav.
En daarnaast hadden we één persoon die we regelmatig spraken via die satelliettelefoon. En dat was een weerman die ons de wind doorstuurde. Van joh, er komt een storm aan. Of joh, dit gebeurt. Misschien kan je zo je koers veranderen. Dus,
en had jij, voordat je die tocht deed, wel eens van Bas-Jan Aater gehoord?
Ja, daar... Oh. Ja, maar... ja,
dat en die zweet, had hij er wel eens gehoord?
Ik heb wel van Bas-Jan Aater gehoord, ja. En dat belletje was niet gaan rinkelen. Nee. Ik weet wel dat we 3 keer hadden we de zonnepanelen zo... We konden niet veel opladen, want we hadden niet hele krachtige zonnepanelen. En dan konden we de laptop 3 keer opladen volgens mij. En toen konden we 3 films kijken tijdens de overtocht. En toen hadden we, ook heel gek, hadden we 1 film uitgekozen. En dat was dan ook Titanic. Ja. En zaten we Titanic te kijken. Tussen 2 meter hoge golven zo. Ja. Moesten ook de laptop vasthouden, herinner ik me nog. Omdat die anders zou vallen. Ja, dat was echt heel raar. Ja, bijna surrealistisch die hele periode.
Maar toen kwamen jullie dus op Frans-Polynesië?
Ja, Frans-Polynesië, Marquesas-eilanden.
En hoe ben je dan uiteindelijk, zijn jullie niet de Atlantische Oceaan over?
Nee, dat had Gustav in zijn eentje, of met zijn oom gedaan. Okay. Vanuit Zweden naar Afrika, naar de kust. En dan naar de Caribische eilanden. En toen had hij me daar dus ontmoet. Okay. Bij de Caribische Zee. We kwamen aan in Frans-Polynesië. En daar bestaat ook... Ja, die mensen zijn daar ook heel afhankelijk van alles. Dus als jij daar als bootje aankomt... hopen ze dat jij allemaal dingen vanuit het vasteland hebt meegenomen. Dus gelijk komen alle mensen naar je toe. Bonjour, bonjour. Oh, dat was ook een ding. Ze spraken allemaal Frans. Yeah. En daar eten ze ook dus baguette. Dus dan lopen ze daar ook met baguettes rond. En die zijn heel afhankelijk. Er komt maar 1 vrachtschip, komt daar 1 keer per 2 weken of zo langs om hun eten te geven. En wie het eerste daar is, kan het meenemen. En wie als laatste komt, heeft niks. Zo gaat dat daar. Dus ook toen wij kwamen er gelijk mensen op ons afgerend van... heb je iets voor ons? Papier is daar heel... dat wordt daar niet veel gefabriceerd of... bootmaterialen, dat soort dingen.
Maar jullie wilden water natuurlijk.
Ja, wij hadden gelijk water nodig. Ik denk een zoet water douche heb ik ook pas na... Nu klink ik heel vies, maar dat heb ik echt pas na 2,5 maand denk ik gehad. Want op heel Frans-Polynesië heb ik geen zoet water douche gevonden. Iedereen doucht daar ook een beetje zout.
Mm-hmm.
Ja. Ik kreeg allemaal rare pigmentuitslagen op mijn huid. Dat weet ik nog wel. Maar dat kwam ik ook pas achter toen ik voor het eerst een spiegel zag. Mm. En dat was ook pas na 2,5 maand dus, toen ik naar die badkamer liep. ja, het is heel bijzonder. Toen woonde ik eigenlijk 4 maanden ook op een bootje. Ja. Ja, op zee. En dan gingen we die eilanden af. En dat zijn hele primitieve eilanden ook, waar je alleen met een zeilbootje kan komen ook vaak. gaven ook geen geld uit. Want we gingen gewoon het eiland op waar we groenten en fruit plukten. En dan gingen we vissen. En dan hadden we een zak rijst of spaghetti. En dan was dat ons eten. Dat was echt geniaal. Een hele goedkope reis. Ja. En al de mensen die ik ontmoette, daar is de zee ook heel belangrijk voor hen. Want zij vissen daar ook uit. En dat vrachtschip wat dan uit Amerika, of waar, ik weet nog niet zo waar het vandaan kwam. Maar ja, dat grote vrachtschip met al de voedingsmiddelen kwam dan een paar keer per maand aan. Iedereen is daar heel erg met de getijden ook bezig. Want het zijn allemaal van die atol-eilanden. Dus je kan daar alleen met een boot in komen als het bepaalde getijden is. Dus dat de stroming mee zit. Anders ga je met je boot het rif in. We waren de hele tijd bezig met eb en vloed. En wanneer kunnen we gaan, wanneer niet. Eén keer, ik heb daar een boot in het rif zien vastzitten. Omdat zij dus niet hadden gekeken. En ze hadden een soort, hoe heet dat? Zo'n garageceil. Want die boot was helemaal kapot. Dus dan kon je daar met je boot aanleggen. En dan kon je dingen meenemen. Omdat die boot niet meer ging zeilen.
Oh, ja. Dus je kon alles kopen wat op die boot was. Ja.
En dat vond ik wel heel interessant. Dat je daar zo gefocust op bent. Dat je elke dag weet precies op welk tijdstip wat de getijden ook zijn.
Ja, dat is wel grappig. Ja, dat hebben we met dat vlot. Was ik daar ook heel erg mee bezig.
Ja, precies, inderdaad. Ja. Toen was je ook hyperfocus op
de getijden.
Ja, want anders gaat je vlot kapot. Of dan kan je niet weg.
Nou, dat was dus ook een keer gebeurd. Toen gingen we ook lunchen. Toen dachten we, oh, het vlot kunnen we hier wel even aanleggen. En toen...
Ja, ik wil dat je van tevoren even uitlegt wat je vlotproject is.
Ja, ik heb een vlot gemaakt. Ik werkte 3 maanden lang om het Van Brienenoordeiland. En dat project heet Waterwerken. En dat is georganiseerd door Buitenplaats Brienenoord. En zij nodigen verschillende kunstenaars uit om 3 maanden lang op het eiland te werken. En dus een connectie te zoeken of de relatie te leggen tussen het eiland en het land en de stad en de rivier en het water. En dus daar ben ik mee bezig geweest. En ik heb me vooral ook heel erg laten leiden door die plek. En ik herken ook wel heel veel dingen in wat jij vertelt over je verhaal op zee. Want, wacht eventjes. Ik heb dus een vlot gebouwd. Dus uiteindelijk om rond het eiland te kunnen varen.
Hoe groot was dat vlot?
6 bij 3 meter. Ja. Iets groter zelfs nog. 6 meter 10 bij 3,15. Om precies te zijn. Dus met dat vlot wilde ik rondom het eiland varen. En het is eigenlijk in eerste instantie gebouwd of bedoeld om het te gebruiken als onderzoeksplatform. Om echt de bodem van de Maas te gaan onderzoeken. Maar ja, gewoon om dicht bij het water te zijn. Om de fysieke connectie met het water te maken. In plaats van erover te praten, erop te zijn, erin te zijn. En dat was gewoon heel belangrijk. Maar om het als onderzoeksplatform te gaan gebruiken. Want ik had dan in mijn hoofd, oh, dan kunnen we gaan duiken. In het midden van het vlot zit ook een heel groot gat. Dus een grote cirkel. Met het idee dat het een soort oog is. Of een soort... Een oog die het water scant of een soort poort waarmee je binnen het vlot in het water kan, zeg maar. Dus ik had al die ideeën van, oh, dan kunnen we naar de bodem gaan duiken, de bodem verzamelen, water gaan onderzoeken, et cetera. Maar ja, in eerste instantie was het dan heel ding om überhaupt voor te bewegen op dat water met het vlot. En dat herken ik ook wel dus heel erg in jouw verhaal. Van water dwingt je eigenlijk bijna om gewoon het te laten gaan hoe het gaat. En
Je hebt geen controle over water. Dus ja. Jij moet je laten controleren door dat water eigenlijk.
Nou ja, je kunt natuurlijk wel aanpassen door een motor achter te zetten, achter je boot of vlot. Maar ja, ik had het niet gedaan. Wij peddelden gewoon. Puur ook om echt vanuit de basis te onderzoeken wat... Ja, uiteindelijk heb je iets wat drijft. Oké, het drijft. Hoe komen we vooruit? En Nou, om dat eigenlijk allemaal zelf te gaan onderzoeken van hoe wil ik ook voortbewegen en hoe kan ik voortbewegen? Kan ik dat op eigen kracht doen? Dus ook jouw relatie als mens tot dat water te onderzoeken. En als je er een motor achter zet, ja, dan laat je het eigenlijk al voor je doen. Dus dan, ik was wel benieuwd ook naar die fysieke kracht en die fysieke verhouding tot het water. Maar ja, jij gaat vooruit, of ging ook in je verhaal dan over de grote oceaan met zeilen vooruit. Dus ook als er geen wind is, ja, dan ga je niet vooruit. Ja, wij bewogen wel de hele tijd, maar wel alleen maar met de getijden mee.
Ja,
want en rondom het, ja, en peddelen, maar we konden alleen maar met het getij mee peddelen. We konden niet tegen het getij in, dus we moesten heel goed, als je een cirkel om een eiland heen wil, dan moet je heel goed nadenken. Als het vloed wordt, dan moest ik dus richting het zuiden bewegen. Ja. En als het eb werd, moest ik naar het noorden bewegen.
En het noorden is dan naar de zee.
Precies, ja.
Oh, interessant. Dat hadden we echt precies of met ja, die atolleilanden.
West. Eigenlijk ja. Zou je west en oost kunnen zeggen. Ja, ja, klopt. Ja, dus als het eb werd, dan gingen we naar het west. En als het vloed werd, naar oost. Ja.
Dat is een logische beredenering.
Ja, maar dat was ook dus best wel ingewikkeld om daar...
Ja, dat denk je nooit over na als je op een land bent.
Nee, dus... maar je hebt dan een website. De tide chart. Ja, en daar kun je de tijden op zien. Ook in Rotterdam specifiek. Want de getijden in Rotterdam zijn natuurlijk weer anders dan bij het begin van de Noordzee. Dus nou ja, daar ga je dan naar kijken. Maar uiteindelijk waren we dan op het water. En dan, oké, nu gaat het tij keren. Nou, een uur later was het tij nog niet gekeerd. Dus wij dachten, klopt dit wel? En het was iedere keer zo, dat dus niet klopte. Maar blijkbaar heeft dat dus ook met onder- en bovenstromingen en met wind te maken, kwam ik later achter van iemand die veel roeit. Die vertelde mij dat. Ja, dus eigenlijk zit er een soort vertraging van 1,5 uur in. Dat je het ook merkt, ook zeg maar, als vaarder op de rivier. Ja, dus het tij keert wel, maar de stroming keert nog niet, zeg maar. Dus daar zit blijkbaar ook nog een beetje een verschil in.
Ja. Want de stroming verplaatst eigenlijk ook dan weer het water op een manier.
Ja, dus...
Een andere kant op.
Eerlijk gezegd begrijp ik het ook nog steeds niet helemaal, hoor. Ik begrijp in ieder geval hoe ik vooruit kan komen met het vlot. En dat is... Ja, het belangrijkste. En ja, het zou interessant zijn. Nu hebben we dan gepaddeld. Maar soms moesten we wel tegen tij in. En dan had ik een wetsuit aan. Dus dan ging ik ook met een... Ik had een touw van 100 meter ook. En daarmee trokken we het vlot dan tegen tij in. Dus dan zwom ik in het water. En dan trok ik het tij.
Wow,
het vlot voort. Ja, dat was ook wel spannend.
Oh, wauw, ja.
Maar ja... Ja, zo waren er verschillende manieren om voor te bewegen. Of we hadden ook nog een... Ik had een hele grote kaart van de Maas. Net zo groot als het vlot. 6x3. En toen hebben we geprobeerd om die kaart... Want dat was gedrukt op vliegerdoek.
Kijk, om te windsurfen.
Ja, dus toen gingen we proberen om die kaart te gebruiken als zeil. Alleen,
en dan krijg je een beetje Kon-Tiki Thor Heyerdahl verhaal.
Klopt, ja.
Ik denk die afmetingen van het vlot zijn ook een beetje hetzelfde.
Oh ja, misschien wel.
En dan had je ook 7 man op dat vlot.
Ja, het gat was dus altijd open, want je kan het gat ook dichtmaken. Het gat is... Tot nu toe heb ik er nog niet heel veel mee gedaan. Maar is het water gewoon heel erg aanwezig in het vlot telkens... Ja, en zoals ik net al zei, ik zie het bijna als een soort oog. Of als een scanner die zo beweegt over het water. En je ziet het water daar onder het vlot aan voorbij stromen. Alsof het een scanner is. Alleen de data die er door het oog gezien wordt, door de scanner gezien wordt, die wordt nergens opgeslagen. Dus,
in je hoofd.
Ja, precies.
Of tenzij je er iets uithaalt.
Tenzij je er water uithaalt, inderdaad.
Volgens mij in oude vlotconstructies hadden ze ook vaak een gat. Dan hing daar een net in. En dan kunnen ze hem zo naar boven takelen.
Ja.
En dan kan je zand of steentjes of vissen of andere zeematerialen verzamelen.
Ja, en dat komt eigenlijk dus weer ook op neer. Want ik heb eerder ook veel metingen gedaan van de bodem van de rivier in de Maas. Maar als eerste in de Mississippi rivier. Ja. Daarbij is Pia ook mee geweest.
Ja, toen had ik dat wetsuit aan. En toen lag ik in het water.
Ja. Ja, wij gingen samen naar Amerika om bij de bron van de Mississippi om de rivierbodem in te scannen met sonartechnologie. Sonartechnologie is een techniek waarbij er geluid wordt uitgezonden onder water en weer terugkaatst, dus wordt ontvangen. En door de snelheid waarmee dat wordt teruggekaatst kun je het relief van de bodem bepalen in een 3D model. Dus uiteindelijk heb je een puntenwolk met allemaal verschillende hoogtes. Een X, Y, Z bestand met allemaal punten op verschillende hoogtes. En daarmee heb je dus een bodemprofiel als het ware. Ja, dus uiteindelijk heb ik daar een 3D-model van gemaakt. En dat op ware schaal CNC uit laten frezen. Dus een CNC-machine is een machine waarbij je een 3D model in een computer stuurt, zeg maar. En daar zit een soort robotarm aan vast. En die freest het dus uit. Dus als je een blok piepschuim hebt bijvoorbeeld, dan haalt hij dat eruit. En dan wordt het uiteindelijk het ding, het 3D model dat je naar de computer hebt gestuurd. Dus het is als het ware ook een rivierbodem. Zo zie ik het een beetje, die CNC-freesmachine. Net zoals een rivierbodem. Nou ja, die snijdt zich ook uit door de watermassa die daar doorheen slijt. Wordt dat eigenlijk ook zo uitgekerfd door die CNC-freesmachine. In plaats van hoe het bijvoorbeeld bij een 3D-printer wordt opgebouwd uit niks. Dat is eigenlijk het omgekeerde. Ja.
Oeh, ja. Eigenlijk zou je ook misschien bepaalde stromingen, metingen die je weet van het water, de snelheid van stroming, welke kant die op beweegt, die metingen kan je misschien instellen in de CNC-frees, zodat die als het ware dat ook echt uitkerft. Misschien hoe dat in een echte rivierbodem gebeurt.
Oh.
Begrijp wat ik bedoel?
Ja, precies. Dat je een soort live... Zou een interessante gedachte zijn, inderdaad. Ja, ja, je moet wel al een vorm hebben van een rivier.
Ja, zeker. Maar je kan wel bepaalde metingen van water weten.
Ja.
Hoe het verweert.
Ja. Maar dat vind ik wel een spannend idee. Dus van hoe enerzijds het water dus door de stroming, door zijn stroomsnelheid en door het volume aan water de bedding maakt, de rivierbedding maakt, of de bodem van de oceaan. Maar tegelijkertijd houdt die vorm van die bedding die wordt gecreëerd door het water, die houdt het water ook in zijn vorm vast. Dus die bepaalt ook welke vorm het water heeft. Dus het is als het ware een mal. Het is een negatief en een positief. Maar het zijn eigenlijk allebei, het zijn twee mallen eigenlijk van elkaar, die elkaar maken en elkaar in vorm houden de hele tijd. Ja, een yin-yang eigenlijk.
Ja. En die twee heb je nu ook.
Ja, die heb ik ook allebei nu. Ik heb ze...
De vaste vorm en de bewegende vorm.
Ja, de bodem en het volume. En als je ze in elkaar zou zetten...
Hé, zouden die in elkaar passen trouwens?
Ik zou het heel graag willen, maar helaas niet.
Nee. Hoezo niet? Is er een andere verhouding?
Dat komt omdat er één gecoat is en de ander niet.
Ah.
Ja.
Ja, inderdaad.
Die is dikker geworden of zo.
Ja, groter. Klopt. Ja. Want hoe dik is die coating die er omheen moest om buiten te kunnen staan?
Ja, 3 mm of zo. 2-3 mm.
Ja. Toch wel een half centimeter werden.
Ja, dat is wel te dik om hem erin te passen. Maar goed, je zou dus wel kunnen denken... Ik zet die sculptuur, zou je eventueel als dam kunnen gebruiken in de echte rivier.
Ja.
En dan
de
Mississippi laten stoppen met stromen. Dat is ook wel, zou ook wel mooi zijn.
Zeker.
Door zijn eigen watersculptuur. Ja.
Bedoel je dan negatief of de...
Die nieuwe, die dus de positief. Met die coating.
Ja. Oké.
Okay. Ja, er is geen negatief of positief. Ze zijn allebei.
Ja. Okay.
De tweede.
Ja, de tweede.
Ja. Het water.
Het water, de watervorm.
Ja, want als je op elkaar zet, dan heb je een
Dan heb je het bovenwaterlijn en de onderwaterlijn.
Heb je eigenlijk niks?
Ja, ja, of eigenlijk niks.
Maar heb je een dam haast?
Als je ze op elkaar zet?
Ja.
Nou, de enerzijds is dat watervolume ook al een dam.
Mm-hmm.
Als je die in de rivier zet.
Ja, ja, tuurlijk.
Ja. Als de rivier nog dezelfde vorm heeft. Maar dat denk ik niet eigenlijk.
Nee, want het water transporteert natuurlijk het zand. Wat het grind.
Ja,
ja, de waterbodem.
Maar Pia die is dus ook meegegaan naar Amerika. Om daar alles te filmen. Met een drone onder andere. En zij, ja, we waren dus samen met iemand van Van Oort. De baggermaatschappij.
Uit Rotterdam.
Ja, uit Rotterdam. De survey medewerker. Manager eigenlijk. Ja. Survey medewerker manager. Die was er bij om alles gewoon technisch te kunnen doen. En te installeren en te managen. Want het, ja, er zijn ook allemaal GPS-antennes nodig, ontvangers, een laptop. Heel veel
technische aspecten eigenlijk.
Ja, technische aspecten die ik nooit had kunnen leren in een korte tijd. Ik heb een snelcursus gekregen om de software te beheersen. Want hij kon het ook niet alleen. Dus ik was ook echt nodig om het samen te kunnen doen. Ja, en Pia die was er dus om alles vast te leggen.
Ja, dat was wel interessant. Want Van Oort heeft dus ook in Texas, toch? Hebben ze een kantoor zitten ook?
Nee, dat was de fabrikant van die sonarapparatuur.
Ja, want zo kregen we dus die sonarapparatuur in Amerika al. En dat was wel leuk, want wij moesten echt naar een hele specifieke plek in Minnesota. Bemidji. Naar de Mississippi-bron. Ja, toen zaten we daar in zo'n houten hutje.
Ja,
met z'n drieën.
Als enige in een heel, het was een heel groot huis in het bos. En we waren de enige gasten daar. Want dat was blijkbaar een heel bekend soort vakantieoord voor Amerikanen ook. Daar in dat gebied, heel natuurlijk gebied. Voor vissers ook in de zomer. Maar in de winter, in oktober, wordt het daar dus echt al heel erg koud. En dat was toen.
Welke maand waren wij daar?
En al die
november of zo.
Ja. Nee, oktober.
Oké.
Eind oktober. En al die vakantiehuisjes, die waren dus ook al allemaal dicht.
Op hen na.
Ja, op deze enige na. Dus het was daar best wel koud. En wij die Mississippi op.
Ja, want ze kregen daar dus een bootje van het huisje. En toen mochten we met het bootje hebben helemaal omgeïnstalleerd en transformeerd in dat sonar bootje. Met die satellieten.
Maar dat was dus ook koud.
Ja.
Op het water bedoel ik.
Ja, Pia ging in het water.
Ja. ik ging met een GoPro om de rivierbodem ook echt met een GoPro te scannen eigenlijk. Te filmen, scannen. En toen voelde ik ook wel de waterstroom tegenzitten. Omdat ik wilde precies een bepaalde afstand over die rivierbodem zou scannen. En dat zat in mijn hoofd heel mooi. Totdat ik onder water moest gaan zwemmen en door die stroming alle kanten werd opgeduwd.
Oh,
maar er is wel een mooi beeld uitgekomen.
Ja.
Waarin je dus eigenlijk de bodem die we hebben gescand ook op film hebben. Ja. En dat, daarvoor was ik mee eigenlijk naar Amerika.
En ook omdat je...
Ja, ik assisteerde je. Ja. Ik assisteer Maud eigenlijk bij vaak heel veel projecten. Dus zo overlappen we vaak op bepaalde manieren.
Ja, ik denk dat het ook een hele... mooie manier van samenwerken is.
Zeker,
zo met je zus.
Ja.
Omdat we... En ja, we begrijpen elkaar toch op een andere manier. En ik denk wat heel mooi is in ons beiden is... Ik ben wat trager. Wat... Ja, in verbanden leggen. En het moet soort van vallen en kloppen in elkaar. En Pia die is gewoon wat sneller en wat praktisch... Of wat praktischer
iets impulsiever of
en dan vult dat elkaar heel mooi aan op die manier.
Nou, jij hebt kunstacademie gedaan in Breda, denk ik.
Ja, Sint-Joost inderdaad, Sint-Joost. In Breda.
En Pia dan?
Ik heb illustratie gestudeerd in Rotterdam.
Oké.
Okay. Dus op de Willende Koning.
Willende Koning. Okay.
Maud heeft me ook wel geïnspireerd, denk ik, dat kunstacademie een optie was. Om dat te gaan studeren überhaupt. Ja, we komen allebei uit een klein dorpje met 2000 inwoners, 3000 inwoners. Een kessel.
Een 3,5.
Ja.
Volgens mij
ging daar niemand vanuit mijn jaar kunstacademie doen. Maar Moti is 2 jaar ouder dan dat ik ben. En zij ging dus kunstacademie doen. En toen viel dat wel op mijn netvlies van, oh, dit is een optie. Want ik vond tekenen heel leuk. En dat kon gebestudeerd worden. Ja. Zo is dat denk ik gaan rollen. Ja, super mooi eigenlijk, ja.
En ik moet zeggen dat die verhalen die jullie vertellen, ja, is eigenlijk gewoon 1 verhaal.
Je bedoelt het vlotverhaal en die oceaan. Ja, klopt. Ja, want waar ben jij op zoek dan naar als je zo'n reis maakt over de oceaan? Waar ben je dan naar op zoek zelf?
Ik denk ook gewoon een nieuwe manier van, dat jij zegt wat jij had met Mississippi, maar ook met dat vlot. Om echt dat water te voelen. Dan doe ik het door gewoon te doen en daar op te zijn. En daar ook gelijk een reis mee te maken in fysieke vormen.
Ja, precies.
Om zo'n oceaan te oversteken. Om dan ook te zeilen en gelijk met de natuur daarin mee te gaan. En
ja, dus eigenlijk jezelf...
Ik gooi mezelf wel in het diepe daarmee. Mm-hmm. En ik denk, daar overlappen wij heel erg in. Onze kijk naar de wereld is heel kinds soms, kinderlijk. Van alles kan eigenlijk. En dat gaan we dan ook maar gewoon proberen, dat dingen kunnen. Ja. En net zoals dat ik een zeilreis begin zonder ooit gezeild te hebben en een oceaan oversteek. Of nu dat ik op een boot woon. En ik vorige week opeens mijn toilet moest gaan maken zonder dat ooit gedaan te hebben. Dingen bekijken van ja, dat kan toch wel en dat kunnen wij. En
ja, het is misschien wel een... Of je zou het, sommige mensen noemen het, oh, dat is wel een luxe positie om dat zo te hebben. Maar ja, ik denk wel dat we iets dat in onze opvoeding hebben meegekregen om dingen gewoon maar te doen. Ook zo, ja, inderdaad, ja, wat jij zegt.
En niet in twijfel trekken dat er iets niet kan. Of
ja,
van, oh ja, maar dat is te moeilijk. Of nee, zo doen mensen dat niet.
Ja,
daar zou ik nooit over twijfelen.
Ja, dus ik ben in mijn werk eigenlijk altijd wel... Of gewoon niet in mijn werk, maar gewoon als mens. Gewoon ook op zoek naar een connectie met dat water. Of wat is dat dan, die bodem waar we op staan? Of de aardbodem, zeg maar. En ik ben gewoon op zoek de hele tijd naar verschillende manieren om dat dan te begrijpen. En de wetenschap is denk ik gewoon één manier. Juist één van die manieren om dat te kunnen begrijpen. En ik denk in de westerse cultuur is wetenschap ook een hele erge... een manier die heel erg geloofd wordt, aangenomen wordt. Omdat die feitelijk is. Je kunt het aantonen, het is objectief. Maar tegelijkertijd heb ik er nu ook wel mijn vraag... tekens bij. Niet per se dat het niet klopt, maar wel dat ik het eerder zie als één manier om het te begrijpen. Om iets in kaart te brengen op een wetenschappelijke manier. Want je kan namelijk ook een verhaal vertellen. En misschien is dat ook een manier van iets begrijpen. En hoeft het niet volgens wetenschappelijke formules altijd uitgelegd te worden.
Ik denk dat je eigen verhaal heel erg privé en persoonlijk is.
Ah ja.
Terwijl als je een wetenschappelijke inbreng hebt van, mm-hmm, van je project, dan smeer je het uit over een groter terrein. En,
ja,
en is het ook voor een heleboel mensen interessanter.
Ja, maar dat is precies ook inderdaad een beetje waar ik naar op zoek ben in dat wetenschappelijke. Om het ook ja, daadwerkelijk onderdeel te maken van de wereld. Dus dat het inderdaad niet alleen maar een leuk dagboekidee is van mij, maar dat het echt in de wereld geplaatst wordt. En ja, ik heb eerder een project gedaan waarbij ik bijvoorbeeld dan de lucht in kaart heb gebracht. En die kaart is nu ook onderdeel van een cartografisch archief. En dat is wel iets heel belangrijks, dat het ook geaccepteerd en erkend wordt door zo'n vakgebied als de cartografie. En niet alleen maar binnen een museum voor kunstenaars. Kijk wat die kunstenaar leuk heeft gedaan. Nee, dat het door de wereld erkend wordt als een echt, ja, als iets wat waar is.
Ja. En een nieuw perspectief om bepaalde dingen te zien, denk ik.
Ja.
Ja, ik denk. En dat kan je soms alleen bereiken, want wetenschap is ook abstract eigenlijk. Mm-hmm. En daarom kan je dat zo goed op verschillende manieren visualiseren, denk ik. Met alleen cijfers kan je heel veel kanten op gaan. En ik denk inderdaad wat je zegt. Als jij een persoonlijk verhaal over die luchtkaart zou vertellen, dan zou iemand gewoon denken, oh ja, dat is Moutje die iets over het weer vertelt. Maar als je echt met een cartograaf gaat samenzitten om een nieuw weermodel te kunnen ontwikkelen, die ook nog cartografisch in kaart gebracht kan worden, dan gaan mensen echt nadenken en inderdaad dan wordt het deel van een archief. En ja. Een nieuwe methode die in de toekomst hergebruikt kan worden.
Mm-hmm. Ja, maar ik ben dus wel heel erg benieuwd in waarom geloven we zoveel meer in alleen maar die hele wetenschappelijke methodes. Die berekenend zijn en heel objectief zijn. En waarom...
Nou, het is heel westers, denk ik ook. Dat hebben, ja.
Ja, maar ik ben vooral ook geïnteresseerd in het ontwikkelen van die methode. Waarom? Wat zijn die methodes dan ook?
Ja.
Om dat water, om de aarde te kunnen begrijpen.
En zou je dan ook op zoek gaan naar verschillende culturen? Dus bijvoorbeeld stel naar het Verre Oosten, om daar te zien hoe ze daar misschien de lucht ervaren?
Nou, ik merk wel dat dat nu mijn interesse wekt inderdaad. Om het ook op een andere manier te gaan zien. En misschien moet ik daar ook een reis voor maken binnenkort.
Ja, ik weet in Japan hebben ze een bepaald soort grote sokkel. Die in verschillende plekken en landschappen staan. En die sokkel is speciaal voor mensen om daar op te klimmen. Om naar de hemel te kijken.
Oh ja.
En die mag alleen daarvoor gebruikt worden.
Mm-hmm.
Want iedereen kent dat ook. Dat daarvoor gebruikt wordt.
Ja.
En ik denk die manier van... Ja, producten maken om mm-hmm. mensen in contact te brengen met de natuur. Ja, het is ook heel interessant.
Of bijvoorbeeld dat de sterren of zo, dat er wordt genavigeerd via sterren bijvoorbeeld. Ja. Ik had daar een grappig gesprek over afgelopen week met iemand
Laura,
op het vlot. Ook, want er was iemand op bezoek gekomen op het vlot. Want het vlot ligt nu op land, op het eiland. En wij zaten zo rondom het gat. Maar het gat keek uit op gras nu.
Ja.
Maar we beelden ons eigenlijk een beetje in dat er water zou stromen. En toen dachten we van, oh ja, de sterren die zijn daarboven. Maar het water reflecteert natuurlijk altijd die lucht. Dus je zou ook dat gat kunnen gebruiken als een spiegel. Om, dus dat het gat eigenlijk een kaart wordt. Om dat je in het gat de sterren kunt zien om te navigeren over het water.
Wow, maar dan moet je ook een spiegel wel denken. En omgekeerd denken.
Oh, ja.
Dat is wel een hele nieuwe methode om te navigeren. Ik ga toevallig over 2 weken kustnavigeren doen. Ik zal het ze vertellen.
Oh,
dat dit een manier. Met
wie?
Mezelf.
Met jezelf?
Ja.
Oh, oké. Okay. Oh ja. Nou, dan zou je dus een gat in je zeilboot kunnen maken.
Dit zou mogelijk zijn. Of ik leg gewoon een spiegel bovenop.
Oh ja, dat is misschien een beter idee.
Ja, nee, dat zijn wel mooie dingen.
Hebben we te veel gepraat?
Nee.
Oké. Okay. Nou, we hadden zo nog door kunnen praten volgens mij over. Kijk. Maar ik vind het ook wel leuk, want voor ons heeft het denk ik ook wel gebracht van... Ja, wat is die connectie dan precies of zo? Ik denk,
ja, en ook wat jij dan... Dat jij misschien meer vanuit een wetenschappelijke manier naar water dan kijkt. En ik meer vanuit een antropologische manier van... Hoe brengt het mensen samen? Of wie woont naast het water?
Mm-hmm.
Wie zijn de mensen die vroeger dat als vervoersmiddel gebruikten? En een beetje die manier.
Mm-hmm.
En dat is heel anders, maar dat sluit ook heel erg mooi aan.
Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm. Water.